Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 146, het derde vers. De zaligheid die in dit leven Jacobs God te hulp heeft. 146 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen Romeinen 3, de versen 1 tot en met 20. Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. Na de Bijbellezing wordt u gelezen Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 6. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Romeinen 3, de eerste 20 versen. Welk is dan het voordeel van een Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manieren. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? Dat zij verre. Door God zij waarachtig. Maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is. Opdat gij gerechtvaardig wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemende? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen. Want door de wet is de kennis der zonde. Lezen wij vervolgens artikel 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt over het onderscheid tussen de kanonieke en apocryfe boeken. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfe, als daar zijn het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus, Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van den Draak, het gebed van Manasse, de twee boeken der Maccabeeën, terwijl de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar ze hebben zulke kracht en vermogen niet dat men door enige getuigenis van deze enige stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom, of de hoofdinhoud van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken of delen begrepen. En dan komt nu het eerste stuk. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dit vertelt ons dat de doop noodzakelijk is. Het eerste stuk is dus de noodzaak van de doop. Ten tweede, dus dat is het tweede deel, dat vertelt ons over de inhoud van de doop. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus de inhoud van de doop, dat is dat we een kind van God zijn. Misschien zegt u, ja, maar dat is helemaal niet zo in mijn leven. Nou, dan moet er dus wel wat gebeuren, dat begrijpt u wel. En dan is het tijd dat u daar werk van gaat maken. Zodat wat hier nou staat ook werkelijkheid wordt in uw leven. En tenslotte gaan we dan in de derde plaats stilstaan bij het gevolg. Hè? Wat heeft dat nou als gevolg dat wij gedoopt zijn? Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, overmits op aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Nu gaat de doopformulier ons iets vertellen waarom we de kinderen dopen. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven, en zo we zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u, of tot u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, hoeveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. En gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde dus met die bedoeling gebruiken en niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer ter zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kas? Ja. Moeder Kas. Ouders, het is voor u, voor uw familie, voor uw gezin en ook voor de gemeente altijd weer een indrukwekkend moment als er kinderen worden gedoopt, als het sacrament van de heilige doop wordt bediend. De doop is een sacrament. En wij weten dat God in de eerste plaats zijn heilsboodschap via de prediking en via de verkondiging van het evangelie laat horen. En daarom wordt genade vooral bewezen doordat God via de oorpoort binnendringt in ons leven. Maar God heeft het wijs geoordeeld om aan dat sacrament, om aan dat evangelie een teken te verbinden. En dat is het teken van de doop en van het avondmaal. Dat zijn zichtbare tekenen van Gods genade. En die tekenen, die moeten worden gegeven aan de gelovigen. Want het sacrament, dat is een onderstreping van het aanwezige geloof. Dat is huidelijk. Een sacrament is niet maar zo voor iedereen. Nee, het sacrament is voor Gods volk en voor Gods kinderen, opdat ze daardoor worden onderwezen en van de genade verzekerd. Nu zijn er wel mensen die noemen zich baptisten en die zeggen: een sacrament onderstreept het geloof. Maar wij weten niet of zo'n kindje gelooft. Dus moeten we een kindje maar niet dopen. En dat lijkt natuurlijk logisch heel erg begrijpelijk. Als een sacrament ter ondersteuning is en ter onderstreping van het aanwezige geloof, dan zouden we onze kleine kinderen niet moeten dopen, maar dat is wat we doen als we merken dat er inderdaad kinderen van God zijn. Dat is hoe mensen, baptisten, het benaderen. Waarom is dat nou niet goed? Nou, heel eenvoudig, omdat God in het Oude Testament al aan zijn verbondsvolk een sacrament gaf, de besnijdenis. En God zei in zijn ondoorgrondelijke wijsheid: ik wil dat de kinderen worden besneden. Abraham moest zijn zoon Ismaël en later zijn zoon Isaac besnijden. Dat wilde God. En weer later hebben Isaac en Rebekka Jacob en Esau besneden. En zo ook heeft Petrus op de Pinksterdag gezegd: tot u komt de belofte en tot uw kinderen, allen die daar verder zijn. Vandaar dat wij ook in het Nieuwe Testament de kinderen het teken van het verbond geven. Dat heeft God gezegd. En we weten uit onze Heidelberger dat die kinderen dat teken krijgen omdat ze in het verbond van God zijn begrepen. Daarom dopen wij. Maar nou komt er natuurlijk wel een moeilijkheid. En dat is zo'n kindje nou wel of niet gelovig? Want sacramenten zijn voor de gelovigen. En nou hebben wij in de kerkgeschiedenis iemand als Calvijn. Hij heeft een heel dik boek geschreven, De Institutie. En dan gaat Calvijn ook in op de kinderdoop. En hij weet natuurlijk ook wel van de baptisten die zeggen dat het alleen maar moet bij volwassenen, die dus geloven en zo. En dan zegt Calvijn: kortom, zoals in het Oude Testament de kinderen worden besneden, zo gaan wij ze in het Nieuwe Testament dopen. En dat doen wij met het oog op hun toekomstige bekering en met het oog op hun toekomstige geloof. En ouders, gemeente, daar moeten wij nou eens heel diep over nadenken. Dat wij nou onze kinderen dopen met het oog op hun toekomstige bekering en met hun toekomstig geloof. Wij weten niet of dat kindje bekeerd is, of het geloof heeft, dat weet God alleen. We weten ook niet of het uitverkoren is, dat weet God. Maar wij dopen met die gedachte dat wat wij niet weten, God wel in staat is. En kijk, dan hebben die kinderen die gedoopt worden, nou laten we dat nou eerst maar even zeggen, bekering en geloof nodig. En ouders, daar moet u ze van doordringen. Daar moet uw eigen leven van doordrongen zijn. En dan moet u ook tegen uw kinderen vertellen. Nou ben je gedoopt. En nou is het voor ons verder niet bekend, maar nou is dat gebeurd, opdat je bekeerd zou worden. Opdat je dat geloof zou ontvangen. Zul u dat ook getrouw doen, ouders? Zul u daarin niet slordig zijn? En zullen we dat nou allemaal doen, onze kinderen en onszelf, dat we ervan doordrongen zijn dat dat op weg erreis naar de eeuwigheid nodig is. En dat God daarom ons heeft laten dopen, met het oog op onze toekomstige bekering en geloof. Dat is nodig. En in de tweede plaats, ja, bekering en geloof, dat zijn geschenken van God. Kan ik niet maken, kunt u niet maken. Kan niemand hier in de kerk maken. Nou is dat nodig. En weet u, ouders, nou is dat ook mogelijk. We zingen er bijvoorbeeld van in Psalm 81. Opent uw mond. En dan kom ik op een ander terrein waar je ook wel eens heel diep over na moet denken. Er zijn kinderen die als ze ouder worden bij de kerk blijven. Er zijn kinderen die als ze ouder worden niet meer naar de kerk willen. Er zijn kinderen die God en zijn woord verlaten. En wat moeten wij dan veel doen, ouders? Als uw kinderen klein zijn, niet alleen dat het nodig is, maar dat we de troon der genade opzoeken. En zeggen, Heere, ik weet niet hoe dat moet, maar bij u is alles mogelijk. En ouders, dat we onze kinderen, vooral onze gedoopte kinderen, maar nooit loslaten. En misschien komen er tijden dat je met je kinderen er niet meer zo goed over kunt spreken. Hè? Daar spreken we wel met God over. Of hij nu dat teken, of hij wat hij nou in de doop wilde uitbeeld, toekomstige bekering, toekomstig geloof, ook in het leven van ons en onze kinderen wil verheerlijken. En dan zijn we bij God aan een goed adres. Want in de hemel woont niet een machteloze God, daar woont een almachtige God. Soeverein, maar ook almachtig. En van die God mogen we verwachting hebben. Dat hij dwars door de onmogelijkheden heen wonderen doet. Op wonderen horen. Ouders, met het oog op hun toekomstige bekering. En hun toekomstig geloof. We gaan ervan zingen. Op Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopbediening zingen we, indien dat voor u mogelijk is, staande, Psalm 134, het laatste vers, dat zeer en zegen op u dalen, wat daar verder volgt. Benjamin, ik doop u In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalige opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 6 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt, Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten en die zijn achtereenvolgens bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, eerst even een opmerking vooraf. Kijk, wij moeten ervoor oppassen dat wij gering gaan denken over het gebed. Je merkt dat wel eens in dat mensen, je kunt dan nog bidden. Zo met ander woord, probeer het wel, maar ja, dat zal ook wel niet helpen. Dan zijn er natuurlijk allerlei hopeloze situaties in het leven. In het huwelijk, in het gezin, in het persoonlijk leven. En dat komen we natuurlijk in de Bijbel ook wel tegen. En de mens moet natuurlijk ook de middelen gebruiken, dat is ook duidelijk. En God is soeverein, hij gaat zijn weg. Maar dan staat er in Genesis 25, vers 21, een mooie zin, die moet u maar eens onthouden. Misschien hebt u er wat aan. Voor uw persoonlijke problemen, voor problemen in uw huwelijk, voor uw problemen in uw gezin. Er staat in de Bijbel, en dat is tenslotte Gods woord, hè, dus dat is gewoon waarheid. In Genesis 25, vers 21 staat dat Isaac de Heer bad, dat heb je 20 jaar lang gedaan. In tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. En dan staat het, en de Heere liet zich van hem verbidden. En de Heere liet zich van hem, van Isaac, verbidden. He, dus Isaac die zat ook met een hopeloze situatie. Drager van de belofte, Rebecca werd niet zwanger. En toen hebben die twee mensen hun knieën gebogen. 20 jaar lang. En toen liet de Heere zich van hem verbidden. En dan weet ik wel, dan kunnen we natuurlijk die tekst heel dogmatisch van, ja, God had alles al in zijn raad besloten en zo. En dat weet ik wel, dat is ook goed. En ik geloof ook echt dat hier een op een mensvormige manier door God wordt gesproken. Dat geloof ik ook wel. Maar weet u, gemeente, Isaac, die heeft het ook gezien, die heeft het gemerkt. God nou dwars door alle hopeloosheid van hem heen naar hem wilde luisteren. En maak het nou eens heel eenvoudig zo. Voor de beleving van Isaac en Rebecca kwam de Heer tot andere gedachten. Ja, het is niet helemaal dogmatisch goed wat ik nou zeg. Er staat, de Heer liet zich verbidden. Ja, dat wordt nou beleefd, hè? Dat in de onmogelijkheid er een deur is naar de genadetroon. En dat er nou een God is die zich wil laten verbidden. Ja, dat is nou een geheim. Wat de Heer bij ogenblikken is laat zien aan zijn kinderen. Om vol te blijven houden. Vol te blijven houden in het gebed. En aan te blijven houden aan de troon der genade. Want de Heer liet zich van hem verbidden. Genesis 25 vers 21. Misschien hebt u er wat aan, staat in de Bijbel. En misschien kunt u het ook eens meenemen vanavond in uw gebed. Als u uw kinderen neerlegt aan de troon der genade. Als u uw eigen leven neerlegt aan de troon der genade. Als u iemand in de familie neerlegt aan de troon der genade. En de Heere liet zich van hem verbidden. Nou, dat wilde ik eerst even zeggen. En nu gaan we naar het onderwijs van de Heidelberger. We hebben net gezien hoe een kindje werd gedoopt. En nu heeft dat kindje, en nu hebben wij allemaal nodig, dat we delen in de enige troost in leven en in sterven. Wat is die enige troost? Daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan. Dat is maar één antwoord trouwens op, hè, dat we het eigendom zijn door genade van de Heer Jezus Christus. Dat we dus ja, van eigenaar verwisselen. Door de zonde zijn we het eigendom van de duivel. En de duivel heeft dus door de zonde recht op ons leven. En het grootste geluk en de enige troost is dat we die duivel kwijtraken. En dat we naar overgaan uit Adam, noemen we dat, in Christus. En dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus. Dat hij met zijn bloed voor onze zonden betaalt. Dat God de Vader ons heeft uitverkoren en de Heilige Geest ons bij die verkregen verlossing bewaart en daarvan verzekert. Dat is de enige troost. Paulus noemt dat in Christus. En dan komt hij tientallen keren op terug in zijn brief. Dus dat is een hele fundamentele Bijbelse gedachte. Hoe weet je nu of je in Christus bent? Hoe weet je nu of onze kinderen of mensen, of ze behouden zijn? Het antwoord wat veel wordt gegeven vandaag, dat voel ik. Nou, dat is fijn. Iedereen voelt wel eens wat. Soms iets blijs, soms iets wat minder blijs. Maar dat is niet de benadering van onze Heidelberger. Een ander zegt, ja, dat zegt mijn hart. Ja, dat zou ook kunnen, maar er staat in de Spreuken dat wie op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Dat staat ook in de Bijbel. Dus, hoe deel je nou in die troost? En dan zegt vraag en antwoord 2 van de Heidelberger. Daarvoor zijn 3 dingen belangrijk. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ik zat daar even over na te denken van de week. En hoe kan je dat nou duidelijk maken? Ook voor jonge mensen, voor kinderen. Kijk, het is nou iemand hè, die is hier aan het woord en die weet dat hij het eigendom is van Christus. En wat zegt hij nou? Ik geef een voorbeeld. Het gewone leven. Als je 4 jaar bent, dan ga je naar de basisschool. En als je die basisschool hebt afgerond, dan ga je naar het vervolgonderwijs, het voortgezet onderwijs. VMBO of HAVO of Atheneum of zo. En dan tenslotte ga je in de derde plaats naar de praktijk, ga je werken. Of je doet nog een hogere opleiding. Dat snapt u allemaal, snappen onze kinderen ook. Hoe zit dat nou als iemand nou zegt van ja, ik ben nou wel in de praktijk, ik ben bijvoorbeeld automonteur, maar de basisschool heb ik overgeslagen. Nou, dat klopt niet, daar klopt niks van. Want op de basisschool, daar leer je rekenen en schrijven en taal en zo. Je kunt wel eens een klas overslaan, maar je kunt niet de hele basisschool overslaan, dat begrijpt iedereen. Begrijpt u ook, van de kinderen ook. En als iemand dan vervolgens zegt, ja, het vervolgonderwijs, dus ik ben daarna niet naar een andere school gegaan en zo. Ja, dat kan ook niet, hè. Want als je 12 bent, dan kom je van die basisschool af en dan ga je naar de Lodestein, vervolgonderwijs. En daar leren we dan ook andere talen, Engels en Duits en zo, en wiskunde en dat soort dingen meer. Of VMBO, daar leren we dan hoe je een auto in elkaar zit, of hoe je moet metselen of timmeren. En dan tenslotte kom je in de praktijk, dat zijn 3 dingen, hè. En nou kun je natuurlijk niet zeggen, nou die basisschool sla ik maar over. Nee, want als je daar leert, heb je verder in je hele leven nodig. Lezen, schrijven, rekenen. En die middelbare school kunnen we ook niet overslaan, want daar hebben we, als je metselaar wordt, dat metselen geleerd. En tenslotte kom je dan in de praktijk en dan krijgt het handen en voeten. Dat begrijpt u allemaal, dat voorbeeld. Nou, zo is het nou ook in de 3 stukken. Kijk, er zijn mensen die zeggen dat eerste stuk, dat sla ik maar over. Ja, die slaan dus de basisschool over. Nou, dan weet u, er komt niks van terecht en dat kan helemaal niet. Hey, andere mensen die slaan dat middelste stuk over. Het voortgezet onderwijs slaan ze over. Nou, u begrijpt allemaal wel, dat kan natuurlijk ook niet. En tenslotte zijn er ook nog mensen die zeggen, het gaat alleen maar om dat laatst. En dat eerste, die 2, dat sla ik dan allemaal maar over. Het kan eenvoudig niet, dat begrijpt u aan dit voorbeeld. En zo is het ook in de 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat heeft een oprecht christen nog altijd nodig. Ellende. Ja, dat is een hele leven nodig. Wat we op de basisschool hebben geleerd, dat hebben we ons hele leven nodig. Taal, rekenen, noem maar op. Heel lichaam. Wat we in het voortgezet onderwijs hebben geleerd, hebben we ook ons hele leven nodig. En wat er dan daarna komt, dat hebben we ook ons hele leven nodig. Snapt u? Dat die 3 dingen onlosmakelijk met elkaar samenhangen. En dat we op de basisschool beginnen. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Nou, ik hoop dat dat met dit voorbeeld een beetje duidelijk is geworden. En dat we dus van die 3 dingen geen 1 ding kunnen missen. En als we nou gedoopt zijn, dat we dat ook aan onze kinderen vertellen. En dat we ze dat onderwijs ook geven. Zodat ze dat weten met hun hoofd. En dan kom ik bij dat laten verbidden, zodat de Heilige Geest dat laat zakken in ons hart. Wij moeten zorgen dat het in het hoofd komt. Het is de Heilige Geest die dat brengt in ons hart. En daar wil hij nou van den huize Jacobs om gebeden zijn. Dus ouders, zorg dat er veel in die hoofden van onze kindjes komt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als je dan s'avonds je knieën buigt voor je bed, Heere, dan wij gedaan wat u ons opdraagt, onderwijzende voor zijde lippen, wilt u nou door uw Heilige Geest dat in het hart brengen? En zeg, ja, dat doe ik al zo lang. Dat doe ik al zo vaak. En de Heere liet zich van hem verbidden. Zullen we nooit moedeloos worden? Zullen we steeds aan die troon der genade blijven liggen? En zullen we altijd onthouden dat dat echt in de Bijbel staat? Dat we in de Bijbel te maken hebben met een wonderdoend God. En dat is het geheim wat Gods kinderen meedragen in deze wereld. Dan gaan we eens vervolgens verder, en dat is nou zondag 2... over dat stuk ter ellende, het onderwijs dus op de basisschool, zal ik maar zeggen. Het eerste grote stuk. Dat is zondag 2 en dan zondag 3 en zondag 4, het gaat er ook over. En dan beginnen we in zondag 2 met de zondigheid van de mens, hè, dat hij dus een zondaar is voor God. In zondag 3 gaan we dan verder met de doodstaat. Hoe diep nou die zondigheid is verankerd in ons menselijk bestaan. En tenslotte in zondag 4 horen we dan over de straf op de zonde. Dus dat is de ellendestaat van de mens. A, dat hij zondig is. B, dat hij in een doodstaat is terechtgekomen. En C, dat God de zonde bestraft. Dus dat is iets anders dan ik voel me een beetje vervelend of zo. Sommige mensen verwarren dat een beetje. Sommige mensen denken dat het psychische problemen zonder kennis is. Andere mensen denken dat het een vervelend gevoel is. En weer andere mensen denken, nou ja, nee. Het gaat om zondigheid, de doodstraf en de straf. En dat zijn nou drie dingen die de Heere, voor zover ik dat, ja, mag zeggen, al aan zijn kinderen gewoon leert. Sommige mensen, als God ze komt te overtuigen, die worden erbij bepaald dat ze zomaar niet sterven kunnen. Zondag 4. Want als je onbekeerd sterft, dan val je in de handen van een vertorend God. En dat is vreselijk. Andere mensen worden er weer bij bepaald op andere tijden. Dat er uit hun nou nooit iets goeds kan voortkomen. Daar had apostel Paulus ook zo'n last van. Hij schrijft in Romeinen 7. Wat ik niet wil, dat doe ik. Daar die man last van. Wat ik haat, dat doe ik. Die man geweldig veel last van. Zijn hele leven door. Want de Romeinenbrief heeft hij geschreven ongeveer 20 jaar na zijn bekering. En weer anderen en op andere tijden komen we erachter dat de Heer een norm stelt, zijn wet. En dat wij aan die norm niet beantwoorden. En dat wij zondige mensen zijn. Want door de wet is de kennis de zonde. En dan gaan we dat eens lezen in zondag 2. We gaan die vragen en antwoorden eerst lezen. Waaruit kent gij uw ellende of uw zonde? Uit de wet Gods. Wat eist de wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. En dan wordt geciteerd uit Matteüs 22. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nou, dit gaat dus over de kennis van de zonde. Dus dat we leren dat wij zondaar zijn voor God. Ja. Ik geloof eerlijk gezegd dat als God de mens door de Heilige Geest gaat bearbeiden, dan wordt dat een van de eerste dingen in zijn leven. Zo niet het eerste. We zeggen dan, dan wordt een mens zondaar voor God. En dan komt hij erachter dat hij gezondigd heeft tegen een goeddoende God. En dat staat hij nou in zondag 2 van de Heidelbergen. En dan is de eerste vraag: waaruit kent gij uw ellende, uw zonde? Er staat niet: waardoor kent u uw ellende? Er staat: waaruit? Want bij die eerste vraag en bij dat eerste antwoord gaat het om twee dingen. In de eerste plaats waaruit, het instrument wat God gebruikt om ons te bepalen dat we verkeerd doen in onze gedachten, verkeerd doen in onze woorden, in onze werken, dat we zondig zijn, dat we dus niet handelen en leven zoals God dat heeft bepaald, zoals God dat wil. Want dat is zonde, dat we dus ongehoorzaam zijn tegen God. En wat is daarvoor het instrument? Het is de wet der 10 geboden. Dat gebruikt God. En hoe werkt dat nu met die 10 geboden? Hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat is: waardoor worden wij nou zondaar voor God? Dat is door de Heilige Geest. Zodat de Heilige Geest licht laat vallen op de 10 geboden. En dat wij ons niet houden aan de 10 geboden. Zo komt zonde kennis tot stand. Nou, zegt u, ik heb er eigenlijk niet zoveel last van de zonde. U bedoelt wellicht de uitleving van de zonde. U leidt een net leven. U leidt een fatsoenlijk leven. En daar ga ik daar natuurlijk niks verkeerds van zeggen. Integendeel, als u een fatsoenlijk leven, dan is dat te prijzen. Dan wordt u dus bewaard voor de uitleving van de zonde. Dat begrijpt u. En dat is een groot voorrecht. Dat is Gods bewarende hand in uw leven. Maar naast uitleving heb je ook inleving. En wat is inleving? Nou, dat is zo voor de buitenkant niet zichtbaar. Maar dat er van binnen in ons denken en in ons hele leven een soort opstandigheid ligt tegen God en tegen zijn geboden. Weet u wanneer je dat merkt? Als er iets naast gebeurt in je leven. Als het anders gaat dan u denkt, of als je iemand ontmoet die een hekel aan je heeft en zo. Er zit hier geen mens in de kerk of die dan dingen tegenkomt in zijn leven waar hij van schrikt. Heb u dat nou nooit? Dat er zomaar bij wijze van spreken als het ware een lelijk woord, een vloek naar boven komt. Of dat er zomaar een gedachte boven komt, zal God wel bestaan? En wat moet ik eigenlijk, laat ik maar ophouden met bidden. Het zijn allemaal dingen die zomaar boven kunnen komen. En de gemeente hoeft maar een klein beetje druk op ons leven te staan. Bijvoorbeeld dat we op het werk het even niet goed gaat. Of dat we in het ziekenhuis komen. Of dat we dat het veel pijn geeft. En alle voorbeelden noemen in het gewone leven. En van binnen worden we zeggen, chagrijnig, boos, lelijk. En dat leert de Heer aan zijn kinderen, dat er allemaal in zit. Hè? En dan hangt God zomaar die wet op in ons leven. En ben u dan ook wel eens geschrokken van uzelf? Maar kijk, de Heidelberger die zegt niet: waaruit kent u de ellende van uw buurman? Nee, de Heidelberger zegt: waaruit kent gij uw eigen ellende? En dat de Heer nu een wet heeft gesteld. En dat ik nou heel eerlijk ben. Gemeente, er hoeft maar dit te gebeuren en het bruist hier omhoog naar binnen. Zo zitten mensen in elkaar. En nu kan een onbekeerd mens daar zo overheen leven. Ja, nou, zo is een mens nou eenmaal. En weet je wat een bekeerd mens doet? Die krijgt er nou geweldig veel verdriet van. En die loopt daarmee te tobben in zijn leven. Ik hoop dat ik het nou zo eenvoudig mogelijk heb gezegd. Namaak godsdienst zegt, oh, bij de buur is nog veel erger en daar, vrede. We hebben het allemaal over anderen. Als God bij ons begint, dan begint de Heer meestal misschien met een boezemzonde, maar dan komen we het achter. Het allerlef, het zit in mijzelf. En daarom zegt Paulus in de Timotheusbrief, en is het einde van zijn leven. Dit is het getrouw woord en alle aannemen waar dat Jezus is in de wereld gekomen, een zondaarzaad waarvan ik de voornaamste ben. Kijk, Paulus had het geleerd op de school van de Heer Jezus, op de school van Gods genade. En dat leert de Heer nu al zijn kinderen. Waar het kent voor uw ellende, uw zonde uit de wet Gods. Dat is hij. Wat eist die wet? Vraag 4. Want een wet is het dat God iets eist. En dan zouden we daar natuurlijk ook een poosje over kunnen nadenken. Is de wet van God een soort verkeerswet? Met een stel minimale regels of zo, waar je toch minimaal aan moet houden? Nee, dat is de wet van God nou net niet. Maar wat dan? Nou, kijk, maar dat leert ons de Heer Christus, dat heeft de Heer dus voor ons samengevat. En dan lees ik in antwoord 4, gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de proef. Gij zult lief hebben. Let op. We hebben allemaal wel een beetje liefde. In eerste plaats tot onszelf. En in de tweede plaats hebben we ook nog wel een beetje natuurlijke liefde. Tot mensen waar we prettig mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld in je gezin of in je huwelijk en in de samenleving. Dus, maar dat staat hier natuurlijk niet, hè. Gij zult uzelf lief hebben en gij zult de mensen waar je leuk mee op kunt schieten lief hebben. Dat is heel anders. De Heidelberger plaatst ons leven in relatie tot God. Wij hebben met God te maken. Dat was zo bij die wet. We hebben met God te doen. En dat is ook zo bij die eis. En God zegt, ik wil dat dat mens doen wat ik geschapen heb. Er is tot mijn eer en dat geschapen mensen mij lief hebben. En liefde, dat is die innerlijke overgave, dat is die volkomen innerlijke betrekking op God. God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. God heb ik lief. En hoe moeten we God dan lief hebben? Nou, dat staat er ook in de Bijbel. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Geheel. Dus dat is helemaal. Voor 100%. Dus God wil niet dat we ook nog een klein beetje in de eerste plaats aan onszelf denken. Nee. Ons hele leven, dat is gericht op de eer en op de glorie van God. Dat is de bedoeling. Zo heeft God de mens geschapen. En daar is die uitgevallen. En in plaats van liefde brengt hij nog alleen maar haat voort. En zo wil God het. En zo is het ook goed, want God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed, lees ik aan het slot van Genesis 1. En dan gaat de Heer Jezus voor ons dat nog wat duidelijker maken. En zegt hij, het eerste, het fundamentele gebod is dat we God lief hebben boven alles. En het tweede aan dit gelijk is dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Even nadenken, dat we lief hebben. En dat die liefde zich richt op God. Dat die liefde allesomvattend is. Niks uitgesloten. En dat die liefde dus twee richtingen. Eén is gericht op God. En in de tweede plaats daaraan gelijk is onze naaste. En wie is onze naaste? Dat is iedereen die God op onze weg heeft gebracht. Dat is onze naaste. Onze naaste is dus niet een select clubje wat wij uitkiezen. Maar onze naaste is iedereen die door Gods voorzienigheid op onze weg wordt gebracht. Dus dat kan een vervelende collega zijn, dat kan een moeilijke situatie zijn. Iedereen die ik ontmoet, dat is mijn naaste. Ja? En die moet ik dus lief hebben. God boven alles. En mijn naaste als mezelf. En tenslotte zegt de Heer Jezus er nog bij. Aan deze twee geboden regels hangt de ganse wet en de profeten. Wet en de profeten, dat is de Bijbel in die tijd. Wet van Mozes en de profeten. Dat is de boodschap van de Bijbel. In die tijd van de Heer Jezus hadden die fariseeën de Bijbel zo ongeveer als een soort wetboek veranderd en er allerhande bepalingen van gemaakt enzovoort. De Heer Jezus zei, nee, dat we God lief hebben, dat hij de hoogste plaats in, dat er naast ons, dat is de inhoud van de wet en van de profeten. En zo moet u die wet lezen. En zo heeft God die wet gegeven. Zeg, leg die eisen ook al beslag op uw leven. Is God het ook waard in uw leven om gediend te worden? Kent u die taal? Van Psalm 116. God heb ik lief. Maar dan ga ik nog iets zeggen. Hè? God nou een mens stilzet, overtuigd, dan wordt hij zondaar voor God. Dan komt hij een ontstellende hoop nadigheid tegen in zijn eigen leven. Met geen pen te beschrijven. En in de tweede plaats. God wordt een realiteit. Ja. S'avonds gaat slapen, dan kun je soms niet slapen, denk ik, jongen. Nou, vannacht komt te sterven, dan is het voor eeuwig te laat. En aan de andere kant, als je dan eens wat hoort in de kerk van de goeddoende God, van milde handen, vriendelijke ogen, als je dan hoort van Isaac dat de Heer liet zich verbidden, zou dat dan bij die God wel kunnen? En dan wordt God een realiteit als je de Bijbel leest. Als je de kerk komt. En aan de ene kant geeft dat natuurlijk diep ontzag. En aan de andere kant maakt dat ook gaande. Begrijpt u dat? Hebben we die God dan nodig krijgen? 'S morgens we wakker worden, 's avonds we naar bed gaan. Overdag dat we zeiden, Heer, hebben we zondag een preek gehoord en wil u nou ook in mijn leven wonen en werken? Dan word je een bedelaar aan de troon van Gods genade. En dat is fijn hoor, als je zulke mensen ontmoet op huisbezoek. Dat is erg fijn. Dan zeg ik, vertel er eens wat van. En ja, dan gaan die mensen zomaar vertellen wat ze iets in de Bijbel hebben gelezen, iets in de kerk hebben gehoord en dat ze daarmee nog niet omhoog zijn gekomen, maar dat ze daarmee aan de troon der genade zijn gekomen. En dan denk ik, tjoh. Het is mooi en dan hoor je ook eens wat Bijbelse dingen. Hoe nou de Heere door middel van zijn woord spreekt. We hadden dat bij de ledenvergadering nog, hè. Dan mocht de jonge broeder dat aannemen. En toen is hij niet bij mensen te raden gegaan. En toen is hij niet bij zichzelf te raden gaan, dus die bij God te raden gaan. En toen kreeg hij van de hemel een antwoord. Ik zal de blinden leiden de weg die ze niet geweten hebben. Kijk, en daar gaat het om, gemeente. Laten we dat nou leren. Dat de Heer zijn woord spreekt. En dat we die God nou nodig krijgen. Dan hebben we iets gehoord over het instrument, de wet. We hebben iets gehoord van de eis. En dan gaan we tenslotte nog stilstaan bij het slot, dan is het ook tijd. Kunt gij persoonlijk weer dit alles nou volkomen houden? God heeft zijn wet. In die wet staat een eis. Kunnen gevallen mensen daar nou aan voldoen? Nou zijn er in de kerkgeschiedenis sommigen geweest, Pelagianen noemen we dat, en die zeiden, dat kan eigenlijk, als je flink je best doet, dan lukt dat best. Nou, ik weet niet hoe ver u nadenkt over uzelf, maar soms dan denk je wel eens, je moet toch wel een vlaag van verstandsverbijstering hebben om te denken dat je dat wel aardig kunt. Zelfs als we er gewoon vanuit onze natuurlijke verstand over nadenken, dan weten we al, wij struikelen allen velen. En dat zegt Jacobus dan niet van onbekeerde mens, zegt hij van Gods volk. Kunt gij dit alles volkomenlijk, en let op dat woord volkomen, hè? God heeft ons goed gemaakt en God eist een volkomen eis. Geheel uw hart, geheel uw ding, enzovoorts. Kunt u dat alles volkomen houden? Dat moet natuurlijk wel. Ja. Want wie in de hemel komt, moet die wet volkomen hebben gehouden. God is er niet tevreden mee dat wij zeggen, nou we proberen het eens. Nee. God eist volkomen. Hij is een volmaakte God, die eist volmaakte gehoorzaamheid. Volkomen. Nou kunnen wij dat nou volkomen houden? Nee, ik. Wat is dan de realiteit? Ik ben van nature, dus zoals ik geboren ben, geneigd, erop gericht, God en mijn naaste te haten. Tegenover lieden, zegt de Heidelberger, is ons leven gericht op haat. En haat, dat is een innerlijke afkeer ergens van hebben. Dus dat ik in mezelf gewaar word, ik heb een innerlijke afkeer van God en van zijn geboden. Kijk, we kunnen de zonde natuurlijk beperken tot bepaalde daden en bepaalde woorden en zo. En het is ook zonde, maar het heeft een wortel. En die wortel is haat. Dat ik van nature, zoals ik geboren ben, geneigd ben, gericht ben, God te haten en mijn naaste te haten. Nou, dat is nou de natuurlijke mens. Ja, zegt u, maar is dat nou niet een beetje extreem wat hier staat? We zitten hier toch allemaal rustig bij elkaar. We proberen ook het goede te doen voor onze kinderen, in onze gezinnen, op onze collega's, op ons werk, we proberen ons ijverig in te zetten. En zijn we nou alleen maar gericht op haat? Dit is misschien wel een beetje overdreven. Sommigen denken dat. Maar het is niet overdreven, het is echt waar. Maar kom dan dat wij er nog zitten. Dat we hier zo rustig zitten en dat we elkaar niet doodslaan en elkaar niet uitschelden en weet ik wat allemaal meer. Dat we rustig zijn. Oh, dat is net de kerkelijke mensen die hier nog zijn. Hoe komt dat? Wat dan meevalt? Nee. Omdat God zo goed is, dat hij ons deed geboren worden op het erf van het verbond, dat we gedoopt zijn, dat we een goede opvoeding hebben gekregen van onze ouders, en dat ons geweten in Gods goedheid, in zijn voorzienigheid is gevormd. Hebben we niet aan onszelf te danken? Wat hebben we nou aan die onbegrijpelijke leiding van God in ons leven te danken? Dat we niet in Saoedi-Arabië zijn geboren of in Bangladesh. Maar dat we hier nou in Nederland zijn geboren. Dat God onze wieg heeft bepaald bij een gezin waar de Bijbel open gaat. En waar ouders hun kinderen voorleven en voorhouden. En dat is nou, we noemen dat algemene genade. En gemeente, kunnen we daar natuurlijk heel negatief over doen. Het is maar algemene genade. Maar laten we dat in dat wel eens even tegen elkaar zetten. Dat het een groot voorrecht is. Dat we hier samenkomen. Dat we hier luisteren naar de Bijbel. En dat de Heer ons nawandelt. En dat we weten van de 10 geboden. En dat we ook proberen die geboden gestalte te hebben. Dat is ja, weliswaar zonder Gods wederbare naar algemeen. Maar het is er wel. Het is heel belangrijk. Alleen het is niet genoeg. U moet daar niet op gaan rusten. U moet niet zeggen, ja, ik heb... Ik bid 3 maal per dag. Ik geef met de fariseer 10e. En ik doe dit en ik doe dat. En een optelsommetje. En zo kom ik wel in de hemel. Nee, zo kom je niet in de hemel. Want de hemel, dat is een plek voor straatarme zondaar. Die hebben geleerd dat dit nou waar is in hun leven. En dat ze die bijzondere genade nodig hebben. En dan ga ik nog 1 ding zeggen en dan zijn we klaar. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan moeten we van alle mensen zeggen, nee, dat kan niemand. En toch wandelde er 1 keer in deze wereld iemand rond en die heeft dat wel gedaan. Dat was de Heer Jezus. Die had een goddelijke natuur en een menselijke natuur. En heeft hij 33 jaar lang in deze zondige wereld rondgewandeld. En heeft in deze zondige wereld volkomen geleefd naar die geboden van zijn vader. Want aan het einde van zijn aardse leven zegt hij, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk ook mij. En heeft hij die wet gehouden. Omdat alle mensen die erachter komen. Dat het in hun leven hopeloos is. En dat ze die wet nou nooit kunnen houden. Tot hem de toevlucht zouden nemen. En aan hem en door hem. Tot God zouden naderen. Want ook zondag 2 staat natuurlijk in het onderwijs van de enige troost. En wat betekent dat nu? Dat we niet meer het eigendom zijn van de duivel, maar het eigendom zijn van de Heer Jezus. Dat hij voor zijn volk de wet heeft gehouden. En dat straks, in die grote dag der dagen, als de Heer Jezus weer komt op de wolken van de hemel. God zal zeggen, kom vriend, heb je nu de wet gehouden? En dan zullen alle onbekeerde mensen zeggen, nee, dat hebben we niet gedaan. En dan zal God zeggen, wijk van mij, werken der ongerechtigheid. En dan zullen alle bekeerde mensen zeggen, wij hebben ook niet. Maar, die zaligmaker heeft het gedaan. En dat heeft hij niet voor zichzelf, dat heeft hij nou voor mij gedaan. En dat is het grote geheim van het evangelie. Dat er een zaligmaker kwam. Die voor verloren mensen de wet heeft volbracht. De schuld heeft betaald. En genade is in zijn lippen uitgestort. Wij hebben hem lief, zegt Johannes. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang gemeente, dat is Psalm 17, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw sporen wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.